punt op onze agenda. Dat is de eerste bestuursrapportage Nieuwe Stijl. Procesmatig heeft het college aangegeven dat er eerst een toelichting komt van de portefeuillehouder. En dat daarna alle portefeuillehouders van programma-eigenaren, moet ik zeggen eigenlijk, met een toelichting zullen komen op hun programma en de resultaten daarvan in de eerste periode. En u als commissie daarna in de gelegenheid bent om hier heel veel en leuke vragen over te gaan stellen. Ik ben heel erg benieuwd naar A, natuurlijk de inbreng van college en B, naar het debat wat hier kan gaan plaatsvinden. Meneer Roelofs.
Voorzitter, mag ik toch even een inhoudelijke vraag stellen? Dat naar aanleiding van het stuk wat wij gekregen hebben, dat is eigenlijk, hoe noemen we dat ding? De eerste bestuursrapportage 2015 als stuk. Daar stond op pagina, moet ik toch even laten zien. Ik denk pagina 8. Programma 4, toerisme en recreatie. En dat in recreatie en toerisme als volgorde. Er staat niets ingevuld. Is dat bewust gedaan? En komt daar in de toelichting iets van? Of kwam daar die 1,4 miljoen die we over hadden van de 2014 te staan?
Ik ga ervan uit dat de verantwoordelijk wethouder dit uitgebreid zal toelichten in zijn toelichting. Waarom er niks gebeurd is met geen voordeel en geen nadeel.
Als hier niks staat, dan betekent dat alles gebeurt zoals afgesproken. Hier afwijkingen.
Ik heb nog niets gezegd.
Nee, maar ik zeg het maar alvast even. Er gebeurt heel veel in het programma.
Ik constateer alleen iets en ik vraag af, is dat bewust gebeurd? Is het vergeten of is dat die 1,4 miljoen van die bestemmingen die we net over hadden?
Geen van alle. Het programma wordt uitgevoerd zoals afgesproken. Zijn geen afwijkingen groter dan 25.000 euro. Dat is wat hier in de hand is. En verder kan de portefeuillehouder er dadelijk op ingaan. Ja. Maar het is wel een opmerkelijk feit, ja.
Dames en heren, wellicht nog een kleine toevoeging. In IBABS kunt u al de presentatie teruglezen die zometeen gegeven gaat worden. Voor de mensen onder u die moeite hebben met kleine lettertjes, staat het heel dicht bij uw neus.
Goed, dan geef ik graag eerst het woord aan de portefeuillehouder Financiën.
Ja, ik doe de aftrap en vervolgens komt iedere portefeuillehouder aan bod. We hebben het kort en bondig gehouden. Dat is ook conform, hè? Nog even terughalen de nieuwe PNC-cyclus, de bestuursrapportage die u voor hebt, is heel sumier op hoofdlijnen. En u moet dat zien in totaliteit met de toelichting die we nu geven. Dat is het experiment waar we ons met elkaar toe hebben verplicht. Ik wacht even tot het licht. Hij komt er. Ik heb hem zelf niet open, namelijk kan ik natuurlijk ook doen. Ik neem u mee, heel snel, oh god, daar ben ik weer niet goed in, hè. Ja, doe maar even. Nou, het lukt al. Ik ga een paar algemene aftrapjes doen, overkoepelende dingen, ook vanuit de portefeuille financiën. Het eerste punt wat wij van belang vonden, om eens even voor u op een rijtje te zetten, hoe nou de financiën zitten ten aanzien van de samenwerking met de belastingssamenwerking gemeente en waterschappen. We hebben met elkaar besloten dat we onze belastingen daar verder laten innen en afhandelen. Ik kan u berichten dat we daar een bedrag besparen van 195.000 euro. Dat heeft te maken met name salariskosten van een aantal medewerkers en ook besparing op de uitvoeringskosten. En dat we daar tegenover zetten 174.000 euro aan lasten. Daar zit met name 140.000 euro wat wij betalen aan BSGW. Daar zit een stukje in dat wij op basis van de cijfers van BSGW minder invorderingen zullen hebben. En dan kom je op dat bedrag. En dan is dus het structurele voordeel van die exercitie 20.000 euro. Met die kanttekening dat vanaf 2016 er nog een bedrag van 12.000 euro bij komt. Want we hebben nog een bedrag van 12.000 euro nu nodig om allerlei werkzaamheden nog te verrichten. Maar vanaf 2016 niet meer. En zodat we een structureel voordeel hebben van het uitbesteden van de belastingen van een slordige 32.000 euro. U mag gerust vragen stellen als dat onduidelijk is.
Nou, ik heb één vraag. Er was toen sprake van dat er een pilot zou zijn voor maximaal 2 jaar om de functie tussen, zeg maar, BSGW en de gemeente te laten vervullen door een medewerker van de gemeente Peel en Maas. Er is inmiddels 1 jaar voorbij. Hebt u al een beeld daarvan of zegt u van nou,
pilot mooi 2 jaar doen. Ik ben hartstikke blij dat die meneer hier in huis is, want ik heb hem hartstikke vaak nodig. Dat is ook een bedrag van 18.000 euro, zit verdisconteerd in die besparen, dus die zit daarin verdisconteerd. Dus ik wil echt die pilot 2 jaar laten afronden, dat ik ook dan een behoorlijk aantal bezwaarschriften heb af kunnen ronden en met een schone lei kan beginnen. Maar vooralsnog is de indruk dat we zeker iemand nodig hebben hier, ook intern, om een paar dingen mee te kunnen sparren. Ja? En ook ter voorbereiding op de vergadering van BSGW. Hè? Het is ook degene die mij input voorziet op de stukken van BSGW, zodat je daar ook beslagen ten ijs komt. Meneer Eikelenberg, zag ik nog?
Ja, ook even over dit punt. Er wordt aangegeven, ja, er zal sprake zijn van een structureel voordeel. In het verleden kan ik me ook herinneren dat het in ieder geval de overgang kostendekkend zou zijn. Dus geen extra kosten voor de gemeente. Nou, daar blijkt een structureel voordeel. Echter onder punt 5.4 van de bestuursrapportage, daar wordt een structureel nadeel van 54.000 euro genoemd.
Omdat wij in de vorige stukken ooit een stelpost hadden opgenomen in de begroting van 75.000 euro die wij zouden kunnen besparen op BSGW. Dat was toen een slag in de arm. Een slag in de lucht, sorry. Zo van, wij denken dat we 75.000 euro zouden kunnen besparen. Dat is niet waar. Dat is een bedrag gebleken van 20.000. En moet je dus begrotingstechnisch die 20 afstrepen tegen die 75 en dan kom je op dat bedrag. Ja? Die stelpost is in de volgende begrotingen eruit gehaald. Ja? Ja. Oké, dan ga ik even verder. Ik heb toch altijd last. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik moet duwen. Zo, hè? Nee, zo. Ja. Dan hebben we nog, dat is altijd leuk, beleggingen. En soms win je wat en soms verlies je wat. En dit zijn de grootste posten. Een incidenteel voordeel op een dividend van Enexis. Een dividend van BNG, een incidenteel nadeel. En de rentebaten van de BNG-fondsen een 27.000 structureel nadeel. Dus ja, eigenlijk is het helemaal niet zo positief. Maar dat zijn schommelingen die je altijd hebt. En ik vond het wel van belang om jullie die bedragen ook eens te laten zien. Omdat dat best wel grote bedragen zijn, is ook altijd de vraag, hoe ga je daar in je begroting volgend jaar mee om? Anticipeer je op die verminderde opbrengsten? Ja dan nee, maar dit is voor wat het nu is. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Dan nog over de onderhoudsvoorzieningen. Wij zijn best wel streng, en dat heeft te maken met wat meneer Oero straks in de volgende raadsvergadering ook gaat aankaarten. En we hebben een aantal jaren al een overschot en we hebben, dat zei mevrouw Killaar zo mooi, we hebben voor 2015 en met name 2016 een strenger begrotingsbeleid ingezet. In die verstande dat wij strikter en heel gaan vragen aan de medewerkers, heb je dat echt nodig? En daar zullen we de komende jaren zien hoe strikt we daarin zijn gaan zitten. Eén ding wat ons in ieder geval nog is opgevallen, is dat we onderhoudsplannen hebben. En dat heb je voor alle gebouwen die je hebt. En in die onderhoudsplannen zat altijd nog een postje van advieskosten die je bij derde gaat inwinnen als je bijvoorbeeld iets moet doen bij een gebouw. En wij bleek ook bij nadere screening dat die advieskosten eigenlijk nooit de afgelopen jaren gebruikt zijn. Zoals we gezegd hebben, dat is dus een post die ook gewoon weg kan. Ja, dat is dan gewoon een voordeel wat je hebt. Iets wat je jaren niet gebruikt hebt, heb je dus waarschijnlijk ook niet nodig. Dus daar hebben we een structureel voordeel van 31.000 euro. En daaraan ziet u dat we ook strikter kijken naar de posten die medewerkers ook onder hun hoede hebben. Om te kijken of daar op de een of andere manier nog een beetje spek op de ribben zit, om het maar wat onherbiedig te zetten. Dan de laatste, wat mij betreft een hele grote en belangrijke ook altijd. Hoe zit het met onze personeelslasten, de personeelskosten, de inhuur? En u ziet dat wij 124.000 structureel nadeel hebben op personeel. Dus meer uitgeven aan personele lasten dan wij dachten. En daar zit niet BSGW in. Dat staat er ook expliciet, omdat ik dat net apart heb benoemd. En waar bestaat dat uit, die 124.000? Nou, de grootste post is natuurlijk een aantal mensen die we hebben aangenomen om ons te helpen bij de uitvoering van de 3D's. Dat is een bedrag van 176.000 euro. En dan is er daar tegenover weer, door verschuivingen anders organiseren, ook weer wat voordeel. En dat tegen elkaar afstrepend komen we wel tot de slotsom dat we 124.000 euro meer lasten hebben op personeel. Dat is de stand van nu tot en met 15 april. Dat is natuurlijk altijd een beetje dagkoers, hè? Dat moet u ook niet vergeten. Maar wat dat betreft is het wel zoals het er nu bij staat. En dan ben ik, oh, zie je, ik kan het gewoon niet, hè? Ik ben gewoon te ongeduldig. ben ik bij Ton. En Ton gaat de eerste sheet. Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn, hè? Verkeer. Hij komt van ver. Nou.
Dames en heren, het was natuurlijk ook voor mij even dus de eerste keer in deze nieuwe opzet. Dus even zoeken hoe ik dat aan zou pakken. En ja, ik denk dat, tenminste ik hoop dat dat in de smaak zou vallen. Ik heb er gekozen, hoewel dit eigenlijk een afwijkingsrapportage is en dus puur financieel is, dacht ik dat het toch ook wel aardig was om ook een paar kwalitatieve zaken hier neer te zetten. Dus daar begint ook de eerste sheet mee. Verkeer, de aanpak van de doorgaande wegen in Bezel. U weet dat wij daar een intensief traject hebben gehad met ook de omwonenden in de kern Bezel. Dat heeft ertoe geleid uiteindelijk dat er in het college een voorstel is neergelegd dat ook goedgekeurd is. En ondertussen is het werk aanbesteed. En ja, als u goed heeft kunnen zien, hier staat vanaf 1 juni, maar er wordt op dit moment dus ook daadwerkelijk gewerkt in het kerkdorp daaraan. Dan tegelijkertijd de fietsverbinding Hovelgelei-Veer. Daar is al eerder gemeld, dat is in twee fasen opgeknipt in verband onder andere met grondverwervingsproblemen. Ik kan u melden dat wij daar weer wat meer schot in de zaak zitten, maar dat er nog wel één grondbezitter is waar wij nog niet helemaal ermee uit zijn. Dat heeft ertoe geleid dat wij toch, om de zaak niet te zeer te laten vertragen, de zaak in twee fases hebben opgeknipt. Fase 1, dat is met name bij het veer, de nieuwe opstelling bij het veer. Die gaat in september in uitvoering. Ook daar heeft u kunnen zien dat al wat zaken gebeurd zijn. Onder andere zijn er al nieuwe bomen geplant die al een behoorlijke maat hebben. En fase 2, daar hopen wij nog, maar daar hebben we nog niet het eindebericht van, ook met de laatste eigenaar nog overeenstemming te bereiken. Dat is echter niet volledig zeker, moet ik eerlijk zelf zeggen. En dat betekent ook dat er mogelijk een ander traject moet gevoerd worden. En uiteindelijk is daar de planning van dat de uitvoering vanaf september 2016 gaat plaatsvinden. Nou, dat opknippen, dat heeft ook, en tegelijkertijd mogelijk ook wat uitstel, dat heeft ook boekhoudkundige gevolgen. En die worden in de volgende sheet uitgelegd. En ik blijf dat nog steeds persoonlijk een heel lastig verhaal vinden, zeg maar, hoe dat dan precies in elkaar zit. Maar uiteindelijk is dit, deze cijfers die hier staan, is de resultante van het feit dat enerzijds er oorspronkelijk een begroting was waarbij de raad uiteindelijk 6 ton ter beschikking heeft gesteld als krediet. Daarnaast is er toen nog BDU-subsidie is nog binnengehaald. Uiteindelijk is er dus een maximaal bedrag van 7 ton ter beschikking op dit moment. Tegelijkertijd moeten we wel rekening houden met het feit dat er extra kosten mogelijk bijkomen vanwege de mogelijke procedure van onteigening. Nou, uiteindelijk heeft dit hele verhaal geleid tot door het opknippen. Het uitgangspunt is dat die twee zaken ongeveer gelijkelijk verdeeld zouden worden in de twee fases. En dat betekent wat voor de begrotingen zoals het er in het verleden in 2015 in stond en zoals het nu gekomen is. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik heb voor degene die echt geïnteresseerd is nog een sheetje hoe het werkelijk in details eruit ziet. Maar uiteindelijk is de resultante hiervan dat het enerzijds een incidenteel voordeel van €430.000 geeft en anderzijds een €364.000 incidenteel nadeel. Nou, de echte liefhebber, die kan wat mij betreft, als daar behoefte aan is, het staatje wat ik hier voor me heb liggen, maar dat ga ik nou niet helemaal uitgebreid vertellen, dan kan dat uiteraard ter beschikking gesteld worden.
Wethouder, ja. Mag ik even vragen wat de consequenties zijn dan voor de rapportage voor 2015? Wat betekent dat? Wat wordt er dan doorgeschoven van de begroting van 2015 al naar 2016?
Nou, in feite, ik kan de grote lijnen wel even van het staatje hier noemen dan. In het oorspronkelijke project was 6 ton. Nou, daar is nog een ton BDU-subsidie bijgekomen. Uiteindelijk zijn er een aantal kosten in 2013 en 2014 gemaakt. En uiteindelijk was er in met name de opstelstrook van Veer was in het verleden niet geraamd en is nu op 3 ton geraamd. Plus BDU-subsidie is 4 ton. En aan de andere kant was de oude raming van 2015 was 6 ton voor het totale project. Maar dat is nu gesplitst. En uiteindelijk is daar in de nieuwe raming 2015 3 ton. En dat zorgt uiteindelijk aan de ene kant voor min 4,30 en aan de andere kant voor die plus 3,64. En ja goed, ik kijk even ook naar mijn financieel deskundige. Heb ik dat zo voldoende uitgelegd in feite? Of? Ja, die 190.000, die staat hier in het lijstje, ja. Ja. Dat is concreet wat doorgeschoven wordt naar 2016 dan. Ja.
Bedankt.
Ja, ja, okay. Goed, dan de aanpak van de doorgaande wegen in Bezel. Daar was een krediet voor beschikbaar van 2 ton, inclusief 20.000 euro voorbereidingskrediet. De uitvoering die is grotendeels in 2015 gepland. Nou, dat zorgt ook weer boekhoudkundig voor een nadeel. En tegelijkertijd staat hier in de tweede regel dat het 35.000 euro doorgeschoven wordt naar 2016. En dat heeft te maken met dat wij, zeg maar, de toegangswegen en tegelijkertijd het verfraaiing van het kerkdorp Bezel bij elkaar willen combineren. Die 35.000 euro, die slaan daarop dan. Tegelijkertijd hebben wij, zeg maar, in de plannen die uitgevoerd waren, hadden wij niet helemaal genoeg aan het budget. We waren een lichte overschrijding, maar tegelijkertijd zijn we daar gelukkig ook in geslaagd om een toezegging te krijgen om BDU-subsidie binnen te halen. En uiteindelijk zal dus ook het hele project ruim binnen de krediet die ter beschikking gesteld was kunnen uitgevoerd worden. En dan de Pastor Frankelaan, daar hebben wij ook in het perspectiefgesprek over gesproken. Daar is het voorstel nu om de kapitaallasten die vervallen, omdat het project uitgesteld wordt en mogelijk te zijn op tijd met werk, op een later tijdstip mogelijk nog uitgevoerd gaat worden, maar op dit moment dus het voorstel om dat te laten vervallen.
Nee, dat doet hij niet. Doet hij het niet?
Ik kreeg een tip, maar die doet het niet. Oh, dat brengt me nog verder van mijn.
Oké. Okay.
Ja, van mijn apropos.
Ja.
Nou, ik geef het op. Ik geef het op.
Nee. Ook dan nog een aantal zaken die uiteindelijk zeg maar in de B-rap in elk geval geen financiële consequenties hebben, maar toch wel aardig zijn om te melden, denk ik. We hebben onlangs 2 besluiten gecommuniceerd en naar richting onze bevolking. En één daarvan was het besluit met stoppen met het opruimen van zwerfafval in de woonwijken. Nou, dat heeft tot nu toe geleid tot zeer weinig reacties van de inwoners. In totaal hebben wij 4 reacties gehad, waar ook nog een paar positieve zaten. Dus het was niet alleen negatieve reacties. En 4 verzoeken hebben wij op dit moment gehad om informatie te krijgen. Er zijn ook op dit moment al ongeveer 200 prikkers opgehaald bij de gemeente of uitgedeeld anderszins. Dus op zich lijkt de actie best een succes te zijn en de structurele besparing die wij gaan realiseren hiermee is niet heel groot. Maar ik denk veel meer belangrijk is de omwenteling van denken bij mensen. Wij zullen hier structureel 17.000 euro gaan besparen en dat zal dan in de volgende B-rap tot uiting komen. Neem ik aan.
Precies.
Nee. Dan de qua duurzaamheid, de groene vogel. Nou, dat project, dan mag ik wel stellen, dat gaat voortvarend. Er zijn meer dan 300 aanmeldingen en dat heeft er ook toe geleid dat wij nu toch een beetje een probleem hebben. Gezien het aantal coaches wat we hebben en worden de wachttijden voor de aanvragers om een eerste advies en een doorkijk van hun woning wordt tamelijk lang. Wij zijn bezig om daar een oplossing voor te vinden. En daarnaast kan ik ook melden dat in voorbereiding is, want wij dachten dat u daar ook wel in geïnteresseerd zou zijn, om over niet al te lange termijn een bijeenkomst voor de raad te organiseren, zodat u ook eens wat meer bijgepraat wordt over dat project inhoudelijk en hoe het allemaal loopt. Ik denk dat u daar wel interesse in heeft dan. Oh, ik hoor net dat het presidium daar net over gesproken heeft. Nou, muziekonderwijs, ook een van mijn portefeuilles. U weet dat wij een nieuw contract hebben afgesloten met Rockstation. Nou, de ervaringen van die nieuwe aanpak zijn ook teruggekoppeld vanuit de verenigingen die het aangaat en die worden als positief ervaren. Het aantal leerlingen blijft wel achter ten opzichte van wat wij in het verleden hebben gehad. Op dit moment tellen de 3 verenigingen, 2 harmonieën en fluiterkorpsen, als ik het goed heb, in totaal 50 leerlingen. Dat is inclusief A, B, C en D diploma's. Is in het verleden wat meer geweest. En dat kan in de toekomst financieel voordeel opleveren, maar ik denk dat dat uiteindelijk niet de doelstelling is. Dus het staat er wel bij. Het kan een klein financieel effect hebben, maar volgens mij is dat niet de doelstelling hiervan. U weet ook dat de procedure met de ECI, en dat ging met name over de afsluiting van het traject bij ECI en de termijn die we in acht zouden moeten nemen, daar is een rechtszaak over geweest en daar zijn wij door de rechter in het gelijk gesteld, dus dat heeft geen financiële consequenties meer voor ons ook dan. En dan geloof ik, voorzitter, dan wil ik ook nog naar afsluiten met het feit, dan ben ik klaar wat dat betreft. En er zijn nog, de bibliotheek heeft u onlangs zeer veel informatie gekregen en kom ik bij u terug. Maar dat heb ik reeds gemeld als er zaken zijn die daar relevant zijn. En dat waren denk ik de hoofdzaken. En als iemand een vraag heeft, dan staat dat.
Dank u wel, wethouder. Zijn er nog verder vragen voor de portefeuillehouder? Meneer Burgraaf.
Ik heb een vraag. Geeft een toelichting over uw portefeuille en uw programma. We hebben al stuk gekregen een rapportage naar programma's. Ik kan even de link niet vinden tussen de rapportage waarin bedragen worden genoemd en wat u net vertelde.
Kan ook niet. Hè? De rapportages zijn anders opgebouwd. Hè? Want onderdelen van de portefeuille van de wethouder Reinders zitten in verschillende programma's verdisconteerd. Dus u kunt niet één op één gaan leggen. Wat we hebben afgesproken is dat u in de PNC-cyclus een rapportage op hoofdlijnen krijgt, hè, van de grootste afwijkingen per programma's. We hebben behoorlijk gehusteld in de programma's. We hebben daar van alles bij elkaar gegooid. En nu krijgt u vanuit elke portefeuille, die niet correspondeert met elk programma, daar kan ik niks aan doen, krijgt u een toelichting. Ja? Dus dat kan ik niet in voorzien.
Nu is me de reden duidelijk. Ja.
Ja.
Nog andere vragen? Nee. Dank u wel, wethouder. En dan het woord aan de wethouder Jacobs.
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Ik weet nou hoe het moet.
Goed. 1 januari 2015, dus de afgelopen periode, zijn we als gemeente formeel ook verantwoordelijk geworden op het gebied van toegang en uitvoering van een aantal nieuwe WMO-taken, te weten begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf en een aantal jeugdzorg, de hele breedte van de jeugdzorgtaken en een kleine uitbreiding van het pakket rondom de participatiewet. Vanuit de communicatie in de voorfase eind vorig jaar merkten we al dat het van groot belang is dat je mensen gericht gaat opzoeken, gericht gaat benaderen en ook echt vindplaatsgericht gaat werken. Dat is ook onze ervaring tot nu toe in deze eerste periode. Het vindplaatsgericht werken, medewerkers van zowel loket die bijvoorbeeld op dagbestedingslocaties zich het gezicht laten zien, gezinscoaches die op onderwijslocaties werkzaam zijn. We zorgen dat de huisbezoeken die afgelegd worden natuurlijk. Dat maakt dat we ervoor zorgen dat we in elk geval zichtbaar zijn, dicht bij de mensen zijn en dat we daar in elk geval ook hele goede reacties over krijgen, dat de mensen het wel herkennen. Dus de toegang, zowel via dat loket als via de vindplaatsen, loopt vooralsnog goed, kunnen we zeggen. Een ander aandachtspunt rondom die dagbesteding, een nieuwe taak die naar de gemeente is gekomen, initiatief van Sint Lucia. Daar hebben we in de afgelopen periode een subsidie aan verstrekt. Enerzijds subsidie voor de reguliere activiteiten die zometeen vanaf 2016 ook in het reguliere WMO-budget verrekend zullen worden. Anderzijds een subsidie eenmalige investering voor de aanpassing van een klaslokaal.
Mag ik heel even vragen aan wie u de subsidie heeft verstrekt en welke stichting of welke organisatie?
De ouderenvereniging heeft de subsidie voor 2015 gekregen, omdat zij de taak vanaf 2015 overgenomen hebben van het kernoverleg. Die hadden de subsidie in 2014 gekregen.
Mm-hmm. Ja.
En daarnaast, die subsidie is zoals gezegd ook bedoeld voor de verbouwing en aanpassing en het toegankelijk maken van een klaslokaal in het SPIK. We zagen door de demografische trend, de ontwikkeling, ook de leerlingenprognoses bij het SPIK leegstand ontstaan. Leegstand die in elk geval niet opgevuld zou worden. En dat maakte dat er een mooie win-win situatie te creëren was. Ouderen waren uit hun jasje gegroeid bij Sint Lucia en kunnen nu na de zomervakantie, als alles volgens planning loopt, voortaan daar de dagbesteding gaan volgen, waardoor de kruisbestuiving tussen jong en oud ook nog in de hand gewerkt wordt.
Dan heb ik nog een kleine vraag. Lucia, draait u nog steeds op vrijwilligers?
Ze ontvangen 30.000 euro subsidie. Daarvoor heeft de ouderenvereniging wel de keuze gemaakt om ook een vrijwilligerscoördinator op ZZP-basis in te huren. Die op die manier een aantal taken rondom het coördineren en inplannen van de vrijwilligers voor haar rekening neemt. En zij doet dat voor 18 uur in de week. Is daarnaast ook een stukje aanspreekpunt op de locatie zelf. En is een verbindingsfiguur voor de mensen van ons wijkteam om de toegang voor en vragen en adviesvragen vanuit de mensen vanuit Sint Lucia, om die door te geleiden naar het wijkteam.
Oké. Dan heb ik nog eentje. Zijn er inmiddels ontwikkelingen vanuit het VGZ omtrent de verzilvering van de indicaties?
Dat was een situatie die in 2014 opging. In 2014 viel de dagbestedingsfunctie nog onder de AWBZ. Dus was het zorgkantoor zorgverzekeraar degene die aan zet was voor het betalen van die indicatie. Daarop heeft de zorgkantoor ons altijd laten weten, we gaan niet mee in jullie nieuwe werkwijze, omdat wij vanuit de inspectie van de gezondheidszorg een aantal verantwoordingseisen verwachten dat jullie die kunnen opleveren. Die kun je niet door de keuze om te werken met vrijwilligers, die kun je niet aan ons leveren. Daarom hebben we in 2014 al gezegd, wij betalen dat toch vooruitlopend op de omslag die we in 2015 gaan maken. En vanuit het VGZ is daar verder geen financiering meer voor gekomen.
Oké, dan een klein vraagje. Wordt al een eigen bijdrage voor de maaltijden betaald?
Binnen Sint Lucia, als ik goed geïnformeerd ben, wordt er een eigen bijdrage gerekend, ja.
Oké, dank u wel.
Ja, enerzijds zijn er de goede berichten over uitvoering. Anderzijds is er een constatering en die wordt regiobreed gedeeld en gemaakt helaas. We zijn op dit moment met een goed gevoel bezig, maar we sturen wel een beetje in de mist door de onduidelijkheid om een aantal gegevens. En de belangrijkste knelpunten zijn hier aangegeven. Facturering, declaraties. Ja, we krijgen op dit moment nog erg weinig volledig correcte facturen doorgestuurd van zorgverleners. Dat betekent in de begin maanden lag het percentage op 20-25%. In de maand mei was het gegroeid naar 50%. Maar er zijn gewoon een aantal ontbrekende gegevens of facturen die niet overeenkomen met de zorg die verleend is, de zorg die overeengekomen is met onze inwoners. En dat maakt dat we nu op dit moment, omdat we heel scherp zitten op de correctheid van de factures die ingediend worden, dat we nu nog geen betrouwbare prognoses kunnen geven over de kosten die we gaan maken. Overigens één kleine toevoeging, meneer Burggraaf, voordat ik bij u kom. Dit is wel een herhaling van het scenario wat we in 2007 zagen, toen gemeentes de verantwoordelijkheid kregen voor de huishoudelijke hulp. Ook toen bleek dat er een heel stuwmeer van factures pas in 2008 en 2009 ingediend werd, omdat de administratie van de zorgverleners gewoon nog niet tijdig op orde was.
Ja, ik vraag me even af, we hadden het over de zorgverleners, in hoeverre het professionalisme van de zorgverleners daarbij een rol speelt. Want ik kan me voorstellen, als je zomaar ZZP'ers inzet of andere vrijwilligers, ja, dat die niet zozeer weg weten met facturering en met allerlei met zo'n gang van zaken zoals die gewenst is door de verschillende instanties. Speelt dat een rol, het professioneel zijn van de zorgverleners?
Nee, dat is te kort door de bocht gesteld. Je ziet dat ook bij juist hele grote zorgorganisaties, die in het verleden bijvoorbeeld redelijk vernieuwende producten hebben ontwikkeld, integrale zorgpakketten hebben ontwikkeld. Dat die nu ook wel worstelen van waar wordt zo'n integraal zorgpakket vervolgens ingediend, gedeclareerd en gefactureerd. En de knip die voorheen rondom huishoudelijke hulp eigenlijk en alle verdere verzorging tussen gemeentes en AWBZ lag, die ligt nu eigenlijk over drie partijen verdeeld door de herschikking van het zorglandschap. En dat maakt dat je nu tegen een aantal van die zaken oploopt, dat je moet gaan zoeken van een integraal zorgpakket, dus in het belang van eigenlijk de zorgontvanger, wat we allemaal willen met z'n allen, is wel een goede kostenverdeelsleutel tussen gemeente, zorgverzekeraar en wet langdurige zorg wel noodzakelijk om die af te stemmen, ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid en zijn budget.
Dan kan ik me wel wat invoeringsproblematiek voorstellen, ja. Als dat überhaupt al een heel zwaar punt van aandacht moet zijn.
Absoluut, ja. Een ander element wat daarbij speelt zijn de zogenaamde DBC's. De diagnose-behandelcombinaties. Dat is een behandelsystematiek vanuit de GGZ in Vilshoek. En je ziet dat daar vaak pas na 3 jaar de eindafrekening opgemaakt wordt. En dat zodoende ook pas na 3 jaar geleverde zorg over de afgelopen 3 jaar gefactureerd wordt en vergoed wordt. Daar maken we op dit moment goede afspraken over, ook om het helder inzichtelijk te hebben voor ons van ja, hoe verloopt zo'n behandeling, welke kosten worden er tot op heden gemaakt. Maar dat zijn ook aanbieders die in hun systeem helemaal daarop ingericht waren, op die vergoedingssystematiek. En ja, dan moet je nu een omslag maken om daarna te streven om per jaarschijf inzichtelijk te hebben welke kosten je als gemeente maakt.
Bertha, heeft u enig inzicht over de meerkosten die zo'n invoering op zich met zich meebrengt ten opzichte van de transitiebudgetten die u heeft gekregen? Ter informatie voor de raad.
Dat is een goede vraag, die zou ik moeten uitzetten. Durf ik zo niet op te antwoorden.
Dat is puur informatief bedoeld, hè? Van, ja. Wat voor meerkosten loop je nou met dit soort invoeringsproblematiek tegenaan?
Dat is één aspect. Het tweede aspect is, wat zijn nou de risico's? Die benoemt u niet, maar
nou, de risico's zoals ook net geschetst, net zoals in 2007 rondom de huishoudelijke hulp, is dat je over 2 jaar nog een stuw meer aan facturen hebt die wel betaald moeten worden. Vandaar dat we nu in juli een controlecheck laten uitvoeren op al onze inwoners waarvan wij weten dat ze zorg ontvangen, waar een indicatie onder ligt met een zorgaanbieder eronder. Die zorgaanbieders gaan we allemaal aanschrijven met de vraag van klopt het dat u deze zorg verleent om op die manier op te halen dat er ja, niks blijft liggen eigenlijk.
Dus eigenlijk spannen we hier het paard achter de wagen. Wat moeten wij, nota bene, die moet betalen?
Nou, we zeggen tegen de zorgaanbieder, u kunt nu nog indienen.
Ja, maar
als
indient. Albert Heijn. Ja. En Albert Heijn zit bij de kassa. Nou, weet je wat? Betalen, dat komt nog wel, want ik heb mijn zaken niet in orde. En dat komt wel een keer, want dan komt het op neer. Dat is toch volstrekt vreemd, want zo weet je toch nooit never hoe of wat. Want stel dat er wat fout gaat, dan hier kleven toch dikke risico's aan. En nu moeten wij als gemeente, dat hoor ik u zeggen, een inventarisatie, hoe het ons geld gaat kosten om te inventariseren wie er godsnaam zorg heeft. Want dat kost minstens toch heel wat ambtelijke inzet, neem ik aan.
Enerzijds wel, anderzijds zijn het wel ook mensen waar we allemaal gesprekken mee gaan voeren. Dus het helpt ons wel ook voor de gesprekken die we dit jaar nog gaan voeren met die mensen om te bespreken van wat gaat het zorgarrangement wat we als gemeente en inwoner met elkaar afspreken, wat gaat dat precies inhouden. Dus het is sowieso dat we wel alle mensen nog dit jaar willen zien als gemeente.
Kijk, ik hoef hier natuurlijk niet een debat over te voeren, maar het is op zich, ik vind het op een hele opmerkelijke zaak wat hier gebeurt. En dan kom ik dadelijk ook nog wel bij in bulletje verder op terug.
Ja, ja misschien de PGB's, ook de inspanningen die daaromtrent gedaan worden. Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om de verstrekking van PGB's via het trekkingsrecht van de SVB te laten verlopen. We hebben daar wel als college het standpunt ingesteld, mochten er echt zeer schrijnende gevallen zijn waar betalingsproblematieken zich zouden gaan voordoen, waar mensen echt voor hun levensonderhoud in de knel komen, dan kan het zijn dat we toch ervoor kiezen om een hardheidsclausule toe te passen en als gemeente te gaan verstrekken van PGB als bevoorschotting, met de afspraak dat zodra de mensen met het SVB geregeld hebben en op orde hebben, dat ze het geld weer terugbetalen aan ons als gemeente. Tot op heden hebben we steeds via een hele korte lijn met de SVB heel snel kunnen schakelen, zodat problemen ja, niet heel lang op zich lieten wachten. Dat betalingen toch binnen enkele weken opgepakt werden en dat mensen ook niet in financiële problemen zijn gekomen. Voor één casus hebben we wel op die manier als gemeente bevoorschot. En daarvan verwachten we dat eind deze maand wel ook via de SVB het contract geregeld is en de betaling daarmee ook geregeld wordt via het trekkingsrecht van de SVB.
Afgelopen week heeft de staatssecretaris zich al moeten verantwoorden, maar niet voor de eerste keer, over dit fenomeen. Dat zullen de meesten onder ons hier wel gevolgd hebben. Nu zegt u zelf dat er wellicht één toch wel penibel geval is waarvan de gemeente in ieder geval vindt dat kan niet. En wij gaan een voorschot geven. Overigens bijzonder terecht, Dat is alleen maar de juiste sociale manier hoe het ook zou moeten. En in alle programma's is er ook op geduid. Maar hoe kan het dan zo zijn dat zo'n SVB überhaupt die informatieaantallen ontbreekt? Waar ligt dat dan aan?
Ja, daar is op dit moment met de invoering van de ICT-systemen en de werkdruk en de houtje-toutje oplossingen en constructies die daar uitgevoerd worden, is er op dit moment niet de prioriteit aangegeven om de verantwoording over de verstrekte aantallen naar de gemeentes op te maken qua monitoring.
Wethouder, ik dacht dat ik ook gehoord dat hetzelfde argument wat u net zelf ook aanhaalde, dat de declaraties niet in orde waren. Ja. SVB ging er vanuit de declaraties bijvoorbeeld ook in orde waren en snel automatisch behandeld zouden kunnen worden. Dus dat de hele problematiek van het declareren
steeds ook daar de kop op. Een aantal casussen kun je ook heel duidelijk zien, daar liep de indicatie die mensen hadden tot maart 2015. Die indicatie werd altijd door de zorgaanbieder heel mooi ontzorgd voor de zorgvrager. Dus die regelde al het administratieve werk. De zorgvrager had vervolgens niet in de gaten dat hij zelf aan zet was om zijn indicatie die in maart verliep, om die opnieuw aan te vragen, om die indicatie opnieuw te regelen. En op die manier komt dan de betaling bij de SVB in het geding, omdat er geen geldige indicatie onder ligt.
Nee, maar dat snap ik. En dan krijg je een heel complex verhaal waarbij iedereen zich weer achter iedereen verschuilt. Want dan is niemand verantwoordelijk en dan komt er maar achter dan. Nu even hardop denkend, u zag net aan dat bij die DBC's, die facturering, u toch nog gesprekken aangaat om te achterhalen hoe ver het er nou mee staat om dat te doen. Is zo'nzelfde verhaal mogelijk in het kader van informatie te verschaffen over die PGB's, om daarmee eigenlijk sneller te kunnen communiceren richting SVB? Want ja, iets klopt er niet, dus ik denk, als je het toch in actie in gang zet, kun je die actie dubbel opmaken en probeer dan ook even te achterhalen hoe het zit met die verstrekte PGB's.
Ja, in zekere zin hebben die goed in beeld, ook omdat veel mensen zich al gemeld hebben. Alleen is het puur de data-analyse vanuit de SVB die nog niet naar ons geleverd wordt op dit moment. Dat is hier het belangrijkste knelpunt wat we aangeven.
Maar het betekent niet dat de mensen die het echt nodig hebben, überhaupt altijd sowieso kunnen beschikken over een PGB. Of is het ook zo dat heel veel mensen daarop zitten te wachten?
Ik denk dat we nu dat valt bijna het debat ingaan.
Nee, maar gaat wel even om, dan hoef die vraag straks niet te stellen, maar dat is wel verwezenlijk.
Nee, absoluut. We merken op dit moment qua signalen, we hebben er ook informatieavonden over gehad. We zijn nadrukkelijk naar de mensen toegegaan, ook met de vraag, meld u bij het loket als er iets niet aan de hand, iets niet juist is, zodat we als gemeente via de binnenlijn met de SVB kunnen schakelen. Daardoor is er een lijstje van casussen waar nog iets mee aan de hand is, waar iets mee in gang gezet wordt bij de SVB. Dus op die manier hebben we het wel redelijk in beeld dat er geen knelpunten ontstaan voor mensen.
Misschien is het toch even slimmer om bij de microfoon te komen, want dan kan de goede gemeente het ook behoren.
Ja, en die korte invoeringstijd, zoals die voor de SVB gold, zo gold die ook voor automatiserings-ICT-ontwikkelaars. En daardoor dat verschillende systemen, automatiseringssystemen, gewoon nog niet optimaal ontwikkeld zijn, dat we bij de implementatie gewoon merken, er komen zoveel foutmeldingen, we moeten dit systeem nu nog niet gaan gebruiken. Maar dat levert wel een stukje extra werklast op, doordat dingen handmatig bijgehouden moeten worden.
Ik denk dat een belangrijke mededeling was dat we proactief als gemeente blijkbaar voorlopen om daar waar een probleem gesignaleerd wordt, om dan ook in te grijpen. Is dat correct?
Dat is correct. Okay.
Misschien mag ik de vraag nog ietsje aanscherpen, want u heeft ook programma doelstellingen. Hè? Wat willen we bereiken ten aanzien van dit programma? Hè? Programma 2.1 denk ik dat we het over hebben. Dan wilt u natuurlijk als gemeente die doelstellingen die we daar voor de burgers hebben geformuleerd realiseren. En de vraag is natuurlijk dan, gebeurt dat in voldoende mate op dit moment? worden die voorzieningen die uitgevoerd moeten worden door de gemeente, worden die conform het beoogde niveau uitgevoerd? Ondanks de moeilijke situatie en de overgangsproblematiek.
Ja, ja, dit zijn vooral technische knelpunten die we zien. En ja, geluiden die we in het veld ophalen zijn wel dat het naar tevredenheid loopt. Dat het wel af en toe aan de achterkant piept en kraakt. Maar we proberen het zoveel mogelijk hier in huis en aan de achterkant te regelen. En dat het voor de mensen die het aangaat qua zorgverlening in elk geval blijft doorgaan zoals het moet doorgaan.
Nog één vraag, Bram. Ik had even een vraag over de automatisering van Pinken. Er blijkt nou dat het achterloopt. Er was een budget voor gereserveerd voor, ik meen, 45.000 euro. Betekent het nou dat het ook duurder wordt, de automatisering, of blijven we binnen budget?
Oh, gebruik even de microfoon.
Nee, budget wordt niet duurder. Er zijn eigenlijk twee dingen bij automatisering die spelen. Je hebt op zich het systeem waarin je eigenlijk vastlegt van wie heeft welke recht op welke zorg. En op grond daarvan ga je op het moment dat facturen binnenkomen, ga je matchen van wat is de zorg die iemand nodig heeft, matchen met de factuur. En dan vindt er uiteindelijk een betaling plaats. Dat begint langzaamaan vorm te komen. Waar we nu tegenaan lopen is dat we de management tool die we eruit willen hebben, gewoon hoeveel zorg is er geleverd, hoe staat het met de facturen, al dat soort info die je nodig hebt om te sturen, daar springt nu hard mee aan het werk. Daar gaan we nu in juni, zijn ze daar queries voor aanbouwen, dus we hopen dat we daar ergens in juli de info in ieder geval uit kunnen gaan halen zoals die nu beschikbaar is. Waar ze nou problemen mee hebben om de software op een goede manier neer te zetten, is van je wilt eigenlijk ook die gezinscoaches en de mensen in de wijkteams, die wil je op een goede manier faciliteren als een klant zich daar meldt. Zodat hij eigenlijk alle minuut, als hij meneer Jansen voor zich heeft, ook weet wat er bij meneer Jansen speelt. Of er al iets geweest is rondom jeugdzorg, of die in het verleden alles bekend is geweest bij de WMO. Of er misschien iets speelt rondom uitkeringsproblematiek of voorzieningen. Zodat je meteen heel snel een totaalbeeld van die klant hebt. En die klant ook niet zijn hele verhaal hoeft te doen om uit te leggen wat er speelt. Dat systeem is heel laat ontwikkeld. Dat springt nu uit het rollen. Dat hebben ze bij twee gemeenten staan. Er zijn op twee gemeentes ook waar ze de koppelingen aan het testen zijn. En wij hadden dat systeem liever veel eerder gehad. Daar hebben we wel een overeenkomst met Pink voor afgesloten dat we dat systeem af zouden nemen. Zij gaan later leveren. Dus wat we nu wel met hun zullen gaan doen is van, hey jongens, hoe zit het met het bedrag wat wij daar maandelijks voor zouden moeten betalen? Hoe gaan we daarmee om? Want dat komt tenslotte later. De reden dat het zo laat komt, is dat die ICT-leveranciers, Pink en Centric, vorig jaar op een gegeven moment tegen de overheid gezegd hebben van, jullie kunnen ons wat, heel plat gezegd. We hebben al vier wetsvoorstellen gehad. Steeds hebben wij onze voorzieningen klaarstaan. En dan op het laatste moment besluit of de Eerste Kamer of de Tweede Kamer om toch weer uit te stellen of de wetten anders vorm te geven. We gaan nu pas bouwen tot het moment dat er echt duidelijkheid is en alles door de Eerste Kamer is. En dat is, dat was vorig jaar zomaar. Toen zijn ze vervolgens nog eens concepten moeten gaan bouwen en moeten gaan uitleveren. En dat maakt dat het proces zo traag gaat zoals het nu gaat. We hebben één voordeel. We zijn een kleine gemeente. We kennen onze klanten vrij snel en vrij goed. En daarmee kunnen we met op een houtjes-toutjes manier toch nog redelijk nog wat inzichtelijk krijgen. Alleen de facturen, zoals Bram al aangaf, dat blijft een zorgpunt. Maar de klant zelf hebben we gelukkig wel goed in zicht. En dat proces loopt redelijk goed.
Ja, bedankt.
Goed, komen we bij de volgende sheet. Ja, de vorige sheet waren technische systeemknelpunten. Dit zijn eigenlijk de systeemwereldknelpunten. Ja, de accountantscontrole die ook geleverd wordt, is afgelopen keer in de auditcommissie ook besproken geworden. De controle van de accountant op de bestedingen rondom de WMO. In juni deze maand zullen we met de accountant een interne controle laten doen over hoe hebben we onze processen ingericht. Hoe borgen we daarmee dat we de rechtmatigheid van onze uitgaves op de goede manier in beeld hebben? En welke aanbevelingen komen daaruit vanuit de accountantscontrole? En hoe die gaan we vervolgens implementeren in de zin van mogelijk aanpassen van contracten met onze zorgaanbieders of het aanpassen van verordeningen of beleidsregels, afhankelijk van de exacte omschrijving van de aanbevelingen van de accountant. Dan komen we vervolgens bij een aantal ramingen die op basis van de werkelijke uitgaven in 2014 voor de komende periode bijgeraamd zijn, omdat we bij de begroting eigenlijk gekeken hebben naar de realisatie 2013 en de realisatie 2014 andere cijfers gaven. Dat betekent dat de WVG, de wet voorzieningen gehandicapten is, had bepaalde woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen. Daar zien we dat de mogelijkheden van het herverstrekken van bepaalde hulpmiddelen heel bepalend is voor in welke mate verbruik je het budget. Moet je een nieuw hulpmiddel verstrekken of kun je een herverstrekking doen? Dat brengt ook die verschillen in type en omvang, brengen grote schommelingen in dat budget teweeg, omdat het vaak om hele grote bedragen gaat. In 2014 was het een voordeel, vandaar dat we dit aframen nu in deze periode en kunnen we daar een structureel voordeel ramen. Ook in lijn met het iets risicovoller begroten dat we dit voordeel op deze manier ramen. Verder is er nog een voordeel op het PGB WMO huishoudelijke hulp, waar minder aanspraak op gemaakt wordt, waardoor daar een structureel voordeel ontstaat. Het nadeel ontstaat bij de eigen bijdragers voor de WMO huishoudelijke hulp. Die zijn iets lager, omdat mensen waarschijnlijk door een minder hoog inkomen een lagere eigen bijdrage kunnen betalen. Maar ook doordat in absolute aantal het aantal verstrekkingen, het aantal uren huishoudelijke hulp is afgenomen, waardoor die eigen bijdrage ook logischerwijs daalt. Implementatiebudget 3D's. We hebben op dit moment een aantal factures ingevuld. Een aantal facturen starten in juni, juli. En daarmee zijn we op peil en kunnen we daar een stukje budget aframen wat niet nodig is op dit moment. Ja, en zoals net gevraagd, meer kosten van de implementatie 3D's automatisering. Dat zit een incidenteel nadeel.
Even voor mijn begrip, dat voordeel van de vacatures van de 3D-invulling, loopt dat weg tegen het financieel nadeel wat de portefeuillehouder Financiën schetst in haar betoog?
Ooit 350 voor geraamd. Ja. Voor invulling vacatures 3D's en daar is een 170 van benut en dit is dan over. Dus het vult elkaar aan.
Nou, u schetst uit mijn geheugen nu even hoor, dat u een 125.000 euro nadeel had op inhuurkosten.
We hebben ingehuurd op de 3D's ongeveer 170. Maar we hadden een stelpost van 350 opgenomen van inhuur. En dan houden we dit over. Ja?
Ja, dus u had geen nadeel?
Nee.
Nee, oké.
Nee, op die post, ja, ten aanzien. Dat is altijd lastig waar je dat tegenaf zet. Ja, maar we hadden meer geraamd dan we uiteindelijk nu hebben uitgegeven. Dus is dat een structureel voordeel? Ja, dat is lastig. Maar
portefeuillehouder, als we kijken naar pagina 4 van uw presentatie, of pagina 6 is dat geloof ik, daar staat 176.000 als structureel nadeel opgesomd. Voor deze.
Dat probeer ik net uit te leggen aan uw collega.
Nou, u zei net voordeel dat dit bedrag
nee,
een voordeel
was. Nee, maar nog even. We hebben ooit een post van 350.000 euro geraamd om mensen in te huren om ons te helpen bij de 3D's. Van die 350.000 heb ik net aangegeven op die pagina die u aanduidt, hebben we 170, 176 benut. We schatten nu in dat we dat restant 350 min 176 nu niet nodig hebben. Ja? Het staat als
is dat structureel?
Het staat, nee, maar ik mag me even. Het staat als nadeel, meneer Burgraaf, op die eerste sheet. Omdat je streept niet altijd alles weg. Hè? Dus dat is even dat is begrotingstechnisch even lastig. Maar hier geldt dat we meer hadden begroot dan we uiteindelijk uitgegeven hebben. Ja. U mag alle cijfers vertrouwen. Kijk. Ja, nee, ik snap dat het heel lastig is. Ik kan het ook niet duidelijker uitleggen. Punt. Soms heb je ten opzichte van je neemt in je begroting soms stelposten op van iets wat je nodig denkt te hebben. Alleen die stelpost heb ik op die pagina die u net noemde niet verdisconteerd. En hier wel. Dat is het verwarrende. Ja?
Hoe gaat dat nou in de praktijk? Er wordt 3 ton uitgetrokken voor, of 350 zelfs, verraamd voor vacatures. Daar begin je, neem ik aan, er zijn taken voor, dus daar moet je mensen op inzetten. Dat is structureel. Dat 50%, dat vind ik nogal fors, is eigenlijk nooit ingevuld.
Maar dat je maakt het op basis van inschattingen. Nu hebben we 50% ingevuld in het kader van eerlijk en transparant zijn. Laten zien, dit bedrag hebben we nu nog niet ingevuld. Het kan best zijn dat we bij de tweede B-raad bij u terugkomen en zeggen, we hadden dat gedacht niet in te vullen, maar we moeten het alsnog invullen, omdat we toch nog handjes nodig hebben. Maar nu is dit de status quo tot 15 april.
Maar ik vind het zo tricky om te zeggen dat het een structureel voordeel is. Dus ook eerder zeggen, het is een incidenteel voordeel.
Nee, want het bedrag was 350.000 in de exploitatie. Dus dat was niet een investeringsreserve, want het was in de exploitatie. Dit zijn wel dagkoersen. Hè? We zijn daar nu heel erg transparant in, we laten dat gewoon zien. Het kan best zijn dat je over 2 maanden zegt, op basis van de dilemma's die Bram net schilderde, we hebben toch nog tijdelijk inhuur nodig of iets, en dan wordt dit weer bijgesteld. Hè? Maar dit is de status quo van dit moment.
Ik denk dat we even dit punt moeten afsluiten, want het wordt een te technisch verhaal. En ja, de overheid heeft nog heel veel te leren van het bedrijfsleven, want die maken een jaarprognose. En daar komen dit soort dingen altijd tot uiting. Maar misschien is dat een tip voor de toekomst.
Nou, het bedrijfsleven heeft niet te maken met mensen die zorg nodig hebben. We hebben net gezien dat dat heel lastig is.
Er zijn heel veel bedrijven die zorgverlener zijn en die hebben er heel veel mee te maken.
Ja, die zijn zo op orde dat ze hun vacatures niet indienen. Dus laten we daar die discussie niet over voeren.
Ik zit me eigenlijk af te vragen of die 50.000 euro van meerkosten automatisering, of dat niet structureel moet worden. Want mijn ervaring is bij software dat moment heb je 2/3 van het systeem en uiteindelijk, omdat je niet kunt stoppen, toch weer doorgaat. Dus is het niet een beetje gevaarlijk om het als incidenteel te benoemen?
Maar goed, dat lijkt mij ook een leuk om eventueel in het politieke debat bij de besluitvorming terug te laten komen.
Op zich is er een inhoudelijk antwoord wat ik kan geven op een technische vraag in deze.
Dat bedoel ik.
Voor automatisering zijn er 2 kosten die je maakt. Dus op zich de kosten voor de licentie van de software, dat is gewoon een vaststaand bedrag. Daar staat ook een overeenkomst en het risico als die software niet voldoet of de ontwikkelkosten die ligt bij de leverancier. Waar je daarnaast kosten voor moet maken is voor de implementatie met alles wat er rondomheen zit. De koppeling met de systemen waarin de persoonsgegevens zitten. Zorgen dat alles werkt. En daar is die 50.000 euro voor. En dat is wel een fixed price die we afgesproken hebben. Maar dat is het traject.
En maar ik begrijp je het dus ook uit dat we dadelijk ook mensen hier intern hebben die weten hoe ze queries moeten bouwen en dat die mogelijk
zijn? Hebben wij echt de policy van dat is zo specialistisch en het komt vaak wel, heb je maar 1 query nodig. Dat kun je veel beter en veel goedkoper in uur om die te laten bouwen.
Ja, maar daar gaat het dus om, want dan ga je dus elke keer je pakket weer betalen, want dat gaat op een gegeven moment niet meer gratis gebeuren. Ja, maar goed, als je een uitbreiding op het systeem wilt, ga je dus.
Sorry dat ik even ingrijp. Ik denk dat de portefeuillehouder uw waarschuwing met zich mee moet nemen. Want die is natuurlijk op zich terecht.
Komen we bij een aantal andere ramingen nog. Zoals net ook toegelicht, leerlingenvervoer. Op basis van de realisatie 2014 zien we hier dat we toch nog wat kunnen aframen. Dat we daar een voordeel kunnen zien. Met het voorbehoud dat we hiermee wel een stuk risicovoller begroten. Kostenpilot Sint-Lucia, zoals net ook gezegd, net aangehaald. Die 30.000 die dekken we in 2015 nog uit de eenmalige reserve collectieve voorzieningenontwikkeling. Vanaf 2016 laten we die gewoon onderdeel zijn van het reguliere WMO-budget. En een laatste bedrag wat verstrekt is vanuit die reserve collectieve voorzieningen. Binnen Provita zijn een groot aantal zorgverlenende partijen actief. Daar hebben we als gemeente ook een bijdrage aan geleverd om de samenwerking daar een verdere impuls te geven. Een bijdrage die ook vanuit Robuus, vanuit de huisartsenorganisatie geleverd is. En een bijdrage vanuit de gezondheidsagenda van de provincie Limburg hebben we daarvoor gekregen. Die dit project als een van de innovatieve voorlopersprojecten ziet in die samenwerking tussen huisartsen, gemeente en andere zorgaanbieders. En daar hebben we deze onttrekking uit de reserve collectieve voorzieningen voor gedaan.
Dan dat wou u wel net zeggen. Vrouw en burgemeester, dus.
Er zijn nog een aantal andere ramingen op basis van de korting in het sociaal deelfonds. Mensen konden in 2014 aangeven of ze aanspraak wilden maken voor hun overgangsrecht op de wet langdurige zorg of op de jeugdzorg of de WMO. Er blijken toch meer mensen gekozen te hebben om binnen die wet langdurige zorg te vallen voor hun zorgcontinuïteit, waardoor er een stukje van het budget voor gemeentes wat beschikbaar is voor de jeugdzorg en voor de WMO is afgeraamd, omdat dat onderdeel ging uitmaken van WLZ-financiering en gemeentes die kosten dus ook niet hoefden te financieren. Dan zijn er nog meer dagkoersen die we hier weergeven. De circulaires van het Rijk die komen 3 keer per jaar en per jaar zitten daar een aantal aanpassingen en verrekeningen in van nieuwe verdeelmodellen en herverdeeleffecten en mogelijke tegemoetkoming op de nadelen van die herverdeeleffecten. En dit zijn nog de meest recente ramingen waardoor we op een aantal posten vanuit het Rijk, vanuit de deelfondsuitkering, veranderingen, schommelingen zien op die totalen die daarvoor geraamd waren ten opzichte van de vorige circulaires. En als laatste de circulaire vanuit het gemeentefonds. Ook een aanpassing van het budget wat van het Rijk naar gemeentes komt. Wellicht nog goed om ten slotte nog een korte toelichting te geven op het aspect verdeelmodel. Objectief verdeelmodel versus historisch verdeelmodel. Daar hebben we het inderdaad ook meermaals over gehad. Als gemeente hebben we daar verschillende pogingen ondernomen om bij de VNG onze situatie aan te kaarten, om bij het ministerie onze zaak aan te kaarten. Er is uiteindelijk het aanbod gekomen van het ondersteuningsbureau Transitie Decentralisaties om een nader blik te werpen op de situatie van de gemeente Bezel, wat verklaart dat grote verschil tussen 2015, waar we eigenlijk nog 8 ton meer krijgen dan 2000, oplopend richting 8 ton in 2016, 17, 18. Belangrijkste verklaring die daar is gegeven is dat we vallen van een klasse heel zwaar zorggebruik naar een klasse gemiddeld zorggebruik. Dat komt voort uit de populatiekenmerken van de gemeente Bezel. Bijvoorbeeld het aantal kernen wat we hebben, het aantal inwoners wat we hebben, het aantal mensen met langdurig medicijngebruik. Dat zijn een aantal criteria op basis waarvan het Rijk heeft geoordeeld. Ja, dat is een gemeente met een gemiddelde zorgvraag. Als je kijkt naar de effectuering van zorg in het verleden, gaf het OTD aan. Het meest opmerkelijke uitschieter is de functie dagbesteding en begeleiding, waar de gemeente Bezel 300% hoger scoort dan wat je op basis van de achtergrondkenmerken zou mogen aannemen. Dat betekent dat dat eigenlijk de belangrijkste knop gaat zijn voor ons om de komende periode echt die transitie, die transformatieslag te maken. Dus die lijn zoals we de dagbesteding in Bezel hebben vormgegeven, dat zal ook de lijn zijn zoals we die in Offenbekerhof op dit moment de eerste zaadjes voor aan het strooien zijn en te planten zijn om toch ook dat bewustzijn daar te krijgen. En dat is ook de lijn zoals we die met de zorggroep willen uitdragen binnen Bosdaal, om op die manier een stukje de omslag te maken in dagbesteding van algemene voorziening, voorliggende voorziening of echt een collectieve maatwerkvoorziening. Dus daar zijn de komende tijd ook onze inspanningen op het vlak van de WMO heel sterk op gericht. En dan hebben we nog een laatste toelichting op de eerdere raming rondom personeel.
Ja, want ik heb toch iets helemaal fout. Maar gelukkig is rond in de zaal. En ik ga even terug naar die, want ik denk dat meneer Burggraaf meer gelijk had dan ik. Dan moet ik even kijken waar die ook alweer zat. Deze. Ron, ik geef jou het woord, want ik heb een verkeerde koppeling gemaakt.
Ja, in feite is de inderdaad de conclusie die getrokken werd. Hier heb je een implementatiebudget. We hebben formatie ingevuld. En daarvoor hadden we dat implementatiebudget natuurlijk nodig. Nou, dat formatie is door de portefeuillehouder onder personeel bijgeraamd. En in feite is dit het onderdeel waar je het afhaalt van het implementatiebudget. Dus hier is het een voordeel en bij personeelslasten is het een nadeel. Dus wat de conclusie die getrokken werd, is correct.
Ja, per saldo dus neutraal. En die 350 die ik noemde is een foute combinatie in mijn hoofd van dingen. Dus dank je wel daarvoor.
Okay.
Ja, het blijft lastig.
Als ze tegen mij ooit eens zeiden, rekenen is een moeilijk vak, meneer Holman. Ja.
De laatste. Wethouder. Smolenaars. Wakker worden. Nee, dat is niet eerlijk.
Ik ben wakker.
Dat belooft veel goeds, wethouder.
Ja.
Gaat uw gang.
Moet het... die zicht op, denk ik?
Ja. Oké. Okay.
Ja. Nou, allereerst een overzicht van de ontwikkelingen van de uitkeringen. Het bestand dat blijft redelijk staan op het peil wat feitelijk een trend in onze gemeente is. De huidige omvang die neemt in ieder geval niet zo hard toe als in andere gemeentes. Andere gemeentes liggen op een hoger percentage, ook wat betreft de WBB. En gemeente Bezel scoort vrij laag. Maar toch, het neemt toe. Ik denk dat die stijging met name te danken is aan de strenge toets om in de WBB terecht te komen. Maar ook de handhaving wordt serieus opgepakt. Geen vragen? Door. Ja, hier staan een aantal fixe bedragen. Feitelijk kan ik heel eenvoudig aangeven dat op de eerste plaats het vetgedrukte boven, dat zou eigenlijk niet in de sheet moeten staan. De bovenste kopje, aangepaste raming WA. Dat heeft alleen te maken met dat laatste regeltje. Maar die ramingen die verschillen die hier ontstaan, dat heeft te maken met de bedragen die wij vanuit het ministerie aangereikt krijgen en die enig moment in de begroting moeten worden opgenomen. En we krijgen ook regelmatig aanpassingen van het Rijk en we kunnen niet anders dan die verplicht opnemen. En zo zie je dan een aanzienlijk verschil in de uitkeringen zeg maar, van de WBB. Maar bij de gebundelde uitkeringen is het weer een incidenteel nadeel. Maar het is een verplichting, dus we kunnen niet anders.
Wethouder, ik had me voorgenomen om vooral vragen te stellen over het programma met de grootste afwijkingen. En dat is denk ik dit programma van de participatiewet. Er staat in de rapportering een voordeel van 504.000 euro. Dus ik heb even gekeken. Ja, ik vind dat een heel groot bedrag per saldo. Als je kijkt naar diverse bedragen die hier genoemd worden, dan zijn de plussen nog veel groter en er zijn ook nog wat minnen. Dus dat betekent eigenlijk dat er hele grote financiële klappers zijn in dit programma. Ja, ik heb er eigenlijk wel behoefte aan om daar wat dieper op in te gaan. Ik schrik een beetje van de constatering dat dit ons wordt aangedaan en dat we de cijfers krijgen en dan in de begroting zetten en dan vervolgens weer andere cijfers krijgen en dat ook weer rapporteren en weer in de begroting zetten. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat we ze nu en dan hele grote bedragen overhouden en dan in de investeringsreserve moeten doen. Dus dat geeft bij mij niet zo'n bevredigend gevoel.
Bij mij ook niet, maar het is niet anders.
Het Rijk berekent gewoon, rekent continu. Hè? Als u ziet, als u kijkt naar de analyse van het rekeningresultaat, hè, waar we dan de volgende keer nog een keer over gaan debatteren, zie je ook dat een groot deel van het rekeningresultaat zich verklaart uit die schommelingen in die rijksuitkering op die verschillende onderdelen. Dus dat kan onbevredigend zijn, maar we geven hier alleen maar aan wat wij vanuit het Rijk meekrijgen en wat we in deze begroting of in deze BRAP en jaarrekening moeten opnemen.
Begrepen van de portefeuillehouder financiën dat de ambitie is om beter en strakker te gaan begroten.
Maar je mag niet, als het Rijk zegt, dit krijg je voor dit onderdeel, mag je niet gaan zeggen, Och, ik doe even, doe maar de helft daarvan. Dit zijn bedragen die je gewoon opgelegd krijgt. Daar moet je mee doen. Daar heb ik geen invloed op. Daar kan ik ook niet op schuiven.
Wij kunnen het toch niet beschouwen als toevalstreffers? Als een loterij?
Nee, daar zit
Er moet toch een onderbouwing zijn, een achtergrond zijn van waarom dit soort grote verschuivingen voor een relatief kleine gemeente gewoon gebeuren. Dit zet gewoon je financiële voorspelbaarheid. Brengt het op gevaar. Dat betekent gewoon dat je alleen al hiervoor grote reserves moet gaan aanhouden.
Ik kan niet anders maken dan het is. Het Rijk heeft daar allerlei maatstaven voor waarom ze dingen berekenen. Daar zit altijd het dilemma in dat er vaak tijd tussen zit en dat dingen hier dan weer anders zijn dan zij dachten. En dit is gewoon echt de praktijk. Ik ben het met u eens, maar ik kan het niet veranderen. Dus hier hebben we gewoon mee te maken.
En dan even voor de duidelijkheid, dan praten we puur over de ingangs, dus dat zijn de baten op deze portefeuille. Alle baten op deze portefeuille, die dus rechtstreeks van het Rijk worden geallockeerd, zijn gebaseerd op dusdanige normen die, wat moet ik ervan zeggen, rijksnormen zijn en verder soms helemaal geen relatie kunnen hebben met de praktijk van de gemeente.
Nou ja, ik vind het lastig om dat te beoordelen. Moet misschien iemand anders nog even toegeven. Kijk, je moet ook weer dingen tegen elkaar wegstrepen. He, je krijgt op daar een voordeel, op de andere krijg je een sterk nadeel. Dus per saldo heft elkaar dat ook wel een beetje op. Maar het Rijk heeft bepaalde parameters waarop het rekent. En het enige wat we constateren is dat soms tijd zit tussen het moment waarop zij die parameters bereiken, wat wij inmiddels allemaal al gedaan hebben. Maar Paul kan er misschien nog enig ander licht op doen schijnen.
Maar ik weet niet of ik al. Wat op zich de parameters voor de uitkeringslasten, krijgen we een uitkering. Die baseert het Rijk in principe op T-2, daar hebben ze een rekenfactor voor. Dus eigenlijk het jaar van 2014 is afgesloten, dan is het twee jaar terug het budget wat je kreeg, dat is het budget wat je kreeg. Maar daarlangs spelen ook nog dat het Rijk zichzelf de bevoegdheid toehoudt om ook te kijken hoe de ontwikkeling macro-economisch is. En dat kan zijn, en dat maakt dat wij als we ramen, op het moment dat wij deze begroting opstellen, en een begroting begin je op te stellen en rond deze periode, rond de zomervakantie gaan de cijfers op enig moment worden verwerkt en gaan naar de raad toe, zodat in september de cijfer bij de raad zitten en in november een begroting hier kan behandeld worden. Alleen tussen dat moment en het moment dat daadwerkelijk de uitkeringen uitbetaald moeten worden, zit vaak een periode van soms een half jaar tot een jaar. En afhankelijk van economische ontwikkelingen is het heel lastig om te voorspellen hoe je uitkeringsbestand gaat verlopen. Dat kan zomaar een plus zijn of een min zijn. Maar in die tussentijd houdt het Rijk zich ook nog de bevoegdheid voor, of aan zich, om gewoon die budgetten macro-economisch te bekijken en aan te passen. En dat maakt dat dat deze fluctuaties erin kunnen zitten. Maar het is wel, op zich valt het mee, want het zijn wel, zowel aan de uitkomstkant als aan de uitgavenkant fluctueert het dan meestal. Want het zijn een beetje communicerende vaten. Op het moment dat je een budget krijgt toegekend voor je uitkeringslasten en je hebt minder uitkeringslasten en het wordt uiteindelijk naar beneden bijgesteld, dan ligt dat in verhouding. En dat maakt dat het misschien wel heel groot lijkt, maar het zijn wel dingen die in september waarschijnlijk ook wel weer anders kunnen zijn. Dat maakt het heel lastig. Dit is gewoon echt niet, het is geen productielijn waar je het over hebt die je kunt voorspellen.
Is dit even voldoende?
Het was alleen even het punt ten aanzien van de inkomstenkant, de baten, zeg maar.
Een tip zou zijn overigens, splits uw opgaves aan de raad in beïnvloedbare posten en autonome niet beïnvloedbare posten. En verklaar vooral de door u te beïnvloeden posten.
Ja, nou oké. Okay. Laat je een keer alles zien en dan...
Nee, dat is prima. Zo bedoel ik de opmerking niet. Ja, maar splits het in een deel wat je eigenlijk zelf veroorzaakt en een deel wat je aangedaan wordt. Dan staat het in een helderder perspectief.
De voorzitter wilde die sheet al vlug wegdoen, maar dan moet toch nog even terug.
Oh, dat is voor mij te moeilijk. Dat kan niet. Oh, wacht even.
Ah. Ja, er stond nog een incidenteel voordeel rondom de WA. En dat heeft ermee te maken dat we volop met de WAA bezig zijn, maar ook met de partners zeg maar, in de gemeenschappelijke regeling, om een aantal zaken gelijk te trekken. En we hebben in het kader van gelijkschakeling van de kosten van de diverse deelnemende gemeenten, dus dat is Bergen en Venlo en Bezel, hebben wij voordeel weten te bereiken. En er zijn ook een aantal verliesgevende PMC's, zoals afgesproken, die zijn afgestoten. En dat heeft in productmarktcombinaties, en dat heeft ertoe geleid dat we in ieder geval een incidenteel voordeel ingeboekt hebben. En u weet dat we rondom de WAA een heel traject hebben lopen. Daar hebben we in ieder geval de fractievoorzitters over geïnformeerd. Dat we nu intern bezig zijn om te bekijken wat zou de beste oplossing zijn voor Bezel-WAA.
Daar wordt steeds gesproken over extra kosten en mogelijke nadelen. Dan is het even opvallend dat er dus ook blijkbaar positieve dingen mogelijk zijn ten aanzien van de WAA en de WSW.
Ja, dank u wel.
En dit is wel bereikt?
Ja, precies. Dit hebben wij bereikt, ja, met z'n allen. Ja, precies.
Oké, prima.
Nee, precies. Ja, dat is een wettelijke verplichting, daar ontkomen we dus niet aan. En onontkoombaar. In de tijden van de opstelling van de begroting 2015 was er nog totaal geen zicht over zeg maar, de projectenomvang en ook de projectkosten. Vandaar dus een incidenteel nadeel voor de basisregistratie grootschalige topografie. Nou, aan de beneden staat het centrumplan. Ja, dat is een financiële kleine vergissing, maar die in ieder geval in dat voordeel werkt.
Iedereen voldoende op zijn netvlies wat basisregistratie grootschalige topografie is? Jij niet. Elke straat, elk kaartje, alles is vastgelegd. Ja? Ja, maar soms, als jullie iets niet weten, vraag het gewoon. Want we hebben soms onze eigen termen, dat is niet altijd goed. Ja?
Ja, vandoor. Ja. Ja, dan heb ik net als collega Ton ook gedacht, misschien moeten we toch nog wat andere zaken meegeven die niet direct, zeg maar, met financiën te maken hebben. Dat is op de eerste plaats het bestemmingsplan bebouwde gebieden. Dat is nu in de fase van hoger beroep. En daar hebben we een drietal stuks liggen. En dat valt dus reuze mee. Met al zeg maar, het grote bestemmingsplan bebouwde gebieden. Bestemmingsplan buitengebied. Daar hebben we inmiddels de uitspraken van de Raad van State over een aantal beroepen. En wij zijn verplicht om een reparatieplan uit te voeren binnen een bepaalde tijd. En dat leggen we voor aan uw raad in juli. Het veegplan, dat zijn de bekende plannen waar u als raad destijds over gesproken heeft. Dat zijn er ongeveer, dacht ik, 31. Dat hebben we vrij goed op een rijtje staan. En ik denk dat we binnenkort het plan ter inzage kunnen leggen. En dan krijg je dus de procedure, zienswijzes, et cetera. En ik schat in dat we begin 2016 dan het bestemmingsplan of veegplan aan de raad kunnen voorleggen. Ja, woningbouw, ook een thema waar u zeker meer van wilt horen dan alleen maar financiële zaken. Op een brik, dan heb ik het over de woningbouw. Hè. We hebben inmiddels als college besloten dat het bedrijf Jongen uit Venlo de bouwer gaat worden voor de woningen. 2 juli is een verkoopavond gepland. Ze kunnen misschien allemaal noteren om in ieder geval eens te kijken van hoeveel interesse dat er dan is. Kortom, Vizier is erop gericht om toch dit jaar de schop in de grond te kunnen zetten, ook met betrekking tot de woningbouw. De infrastructuur wat betreft het bouwrijp maken start officieel 17 juni, dus daar gaan we mee beginnen. Dat betekent dan dat de riolering en zeg maar, de fundering inclusief in asfaltlaag wordt aangelegd om te voorkomen als er straks woningen gebouwd zijn, dat die misschien heel lang door blubber enzovoort zouden moeten rijden. Dus we hebben ervoor gekozen, en het zit ook in de exploitatie, om ervoor te kiezen om een tijdelijke asfaltlaag aan te brengen. Ja, de AIMERT was altijd van oorsprong de bedoeling dat het museum daar gevestigd zou worden met een 2 of een 3-tal appartementen. Nou, u heeft uit de krant kunnen halen dat het museum op die plek niet meer doorgaat en dat er plannen zijn door de Stichting Museum Bezel om het museum te vestigen in het kerkgebouw. In de vorm van een medegebruik. Dat houdt in dat Woongoed, want die realiseert het project, ervoor zou kunnen kiezen plan B uit te voeren. En plan B, dat houdt in plaats van 2 of 3 appartementen, 4 tot 5 appartementen. Wat ervaringen met het vrijgekomen huurwoningen in Bezel, met name voor de ouderen, wordt dat projectje AIMERIT, als het voor ouderen gemaakt wordt, wellicht een project waar lang leegstand zal zijn. Dat blijkt uit ervaringen van Woongoed 2000. Nu heeft zich een groep jongeren aangeboden en daar spelen we graag op in. We hebben een gesprek gehad met die jongeren, dat zijn ongeveer een 6 of een 8-tal jongeren. Daar heb ik Woongoed bij betrokken en Woongoed heeft zich bereid verklaard om te bekijken om in plaats van zeg maar, appartementen voor gezinnen of ouderen, om op die plek, omdat er juist behoefte aan is en die plek die ligt er, dus daar kunnen we heel snel misschien aan de slag. Even los van dat ook daar het bestemmingsplan wel deels gewijzigd zou moeten worden. Die heeft de uitdaging opgepakt en die is nu aan de slag met de architect om een plan te ontwikkelen voor jongeren. Rustoort, nou, u heeft kunnen zien, dat is inmiddels grotendeels gesloopt. Wat eerst niet de bedoeling was, maar misschien nu wel zal lukken, dat betekent dat ze ook de rest van Rustoort, en daar bedoel ik dan Woongoed 2000 mee, de rest gesloopt zal gaan worden. En dat betekent dat we misschien een aanvang zouden kunnen maken met het aanleggen van de parkeerplaats, die al lang onze wens is om het parkeren te vergroten in het centrum Reuver. De woonvisie, de uitvraag voor de woonvisie die is gedaan. Aankomende vrijdag gaan we in gesprek met de bedrijven die ingeschreven hebben en we gaan de keuze maken wie ons samen met ons die woonvisie gaat opstellen en die past dan ook straks weer, of die zal dus in ieder geval straks moeten passen in de regionale woonvisie.
Zit er in die woonvisie ook de discussie over die woonbehoeften? Woningmarktonderzoek, zit dat daar allemaal bij?
Ja, uitgebreid. Hè. Ik bedoel, je moet kijken waar is de behoefte aan. En je zult enquêtes wellicht moeten gaan uitvoeren. Maar we weten eigenlijk wat de behoefte is.
Nou, er lag een amendement van de Beeldse lijst, waarbij aangegeven staat in het 3e kwartaal, uiterlijk, volgens mij zelfs in september, uitvoering zou moeten worden gegeven aan het amendement, waarbij dus met name ook gevraagd is om eens te kijken voor het kerkdorp Bezel, hoe het zit met de behoeften daar en wat daar dan gedaan zou kunnen worden, dat in het kader van de leefbaarheid, dus dat doet dit recht aan, dan haalt u dat met die termijnen?
Ik denk het wel. Dus we maken nu de keus en dan kan men aan de slag. Maar verlos daarvan, we weten natuurlijk wat wel de vraag en de behoefte is. En dat is hartstikke mooi dat je ook ziet dat die jeugd zichzelf meldt. En we hebben ooit eerder een bijeenkomst georganiseerd, dat is in de vorige periode geweest in Bezel. En daar is helaas toen niemand op gekomen. Dat was ook, dat gaf een heel raar, een vreemd beeld, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. En er kwamen feitelijk de jongeren die je verwacht had, die kwamen niet, maar het waren eigenlijk ouderen. Dus in je woonvisie zul je duidelijk moeten aangeven waar wil je naartoe en waar kun je het realiseren. En er bieden zich nu in Bezel dus een aantal kansen.
De jongeren speelt vooral het kostenplaatje een rol natuurlijk. Hè?
Precies.
Hele goedkope woningen aanbieden.
Precies.
Ja, dat stond ook in het amendement overigens. Dus dat komt dan wel in het 3e kwartaal.
Nou, de jongeren in het centrumplan Bezel hebben we zelf gevraagd aan de jongeren. Wat zou je kunnen betalen aan huur? Dus we hebben echt aan hun gevraagd, wat zou je kunnen betalen? En daar gekoppeld is natuurlijk een woning.
Is daar niet gesproken overigens over kopen? Want een hele doelgroep uit Bezel die wij kennen, hebben nadrukkelijk gezegd, we willen niet huren, we willen juist kopen. Maar dan zou de formule wat op het brik gaat spelen, eenzelfde soort moeten zijn.
Er zijn een aantal mogelijkheden, dat weet u. De Solberg heb ik al een keer genoemd. En dat zal in Bezel ook wel bekend zijn, dat bij de tuinbouwloods wat ontwikkelingen aan de gang zijn. Dat is wel een project waar de gemeente niet zelf de exploitatie draagt. Maar daar bieden zich wel mogelijkheden aan om ook voor die markt waarschijnlijk iets aan te bieden.
Nou ja, niet om nou politiek er gelijk van te maken.
Nou, maar ik wou net zeggen, want we gaan een interessante discussie in.
Daarom.
Die ik graag in de Raad tegemoet zie.
Nou, dan zie je die in de
Raad. Ik denk dat daar de plek is om met aanvullende voorstellen te komen. Op zich natuurlijk terechte opmerkingen, maar dat dit, als toelichting nu over wat er leeft, denk ik dat, dit, dat het helder was.
Ik heb voldoende verteld, volgens mij.
En daarmee, voorzitter, zijn we aan het einde van deze presentatie.
Goed, dan moet ik even zeggen dat dat een individuele mening van mij als voorzitter, dat ik natuurlijk dat we nog nooit zo'n uitgebreide B-rap besproken hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat kwalitatief een aardige slag gemaakt hebben. Dus wat dat betreft complimenten naar college en ook ambtelijk apparaat over deze. Los van de inhoud uiteraard. Dan zijn wij volgens mij... Ben het einde of een rondvraag? Sluit? Nee. Dan zijn wij bij de sluiting. Ik wil u allemaal bedanken voor uw aandacht en ook de commissieleden voor uw actieve inbreng, met name op het laatste punt. Dank u wel.